Hoi, wij zijn Thijs en Niels van de podcast Borrelpraat.
De gezelligste podcast van Nederland.
Waarin we grappige anekdotes vertellen.
Zo nu en dan wat intieme dingen delen.
Ik merk wel dat ik het klaar een beetje moeilijk vind dat ik als tiran word gezien.
En vragen naar spannende geruchten.
Is dat nou gebeurd of niet? Ja, want Ilias en ik hebben niks gezien.
En dat allemaal onder het genot van een borreltje.
Oké, nog één biertje dan?
Dus schenk jezelf ook maar een drankje in. En luister elke woensdag naar Borrelpraat.
Ik krijg nu al dubbele tong.
Welkom bij de audioversie van de Atlas. Wij zijn drie geografen en in onze ogen is elk land de moeite waard. Zelfs de kleinste dwerglandjes en eilandstaatjes. En hoe kunnen we zo'n land beter bespreken dan met gekke feitjes, mooie verhalen en kleine quizjes? Dit is de kleine podcastlas. Als je had gezegd dat de Bahama's hun naam ontlenen aan de klank van genot, dan hadden we je geloofd. Oh, Bahama's. Dit is de staat waarin je grootste zorg het zand is dat tussen je tenen blijft zitten. En waarin streeploos bijbruinen je grootste uitdaging is. De Bahama's moeten wel zijn opgespoten voor zorgeloos zonplezier. Niet waar? Nee, inderdaad, niet waar. Maar het is ook weer niet alsof de Bahama's één grote encyclopedie zijn van sectarisch bendegeweld, Sovjet-zeeblokkades of bloedige onafhankelijkheidsoorlogen. Als dit een aflevering in mineur wordt, hebben wij onze dag niet. En laten we maar alvast zeggen, we zijn weer eens goed gemutst.
Wil je nog één keer, oh Bahama's.
Waarom staat dit hier?
Ja, daar heb je Max te danken.
Ik laat je lekker bloeden. Ja. Maar ja, we zijn wel goed gemutst.
We zijn zeker goed gemutst.
Doe hem nog even één keer.
Oh Bahama's.
Kijk, nou zitten we er lekker in.
Ja.
Ooit geweest?
Nee. Nee.
Ooit in de buurt geweest?
Nee.
Ik heb overstap in Miami gehad.
Oh. Oh, dan ben je best wel dicht in de buurt geweest.
Ja, maar ja, overstappen tellen nooit echt als in de buurt zijn, ja, toch?
Nee.
Wat is jullie gevoel? Deden jullie het gevoel dat ik hier heb opgepend?
Ja, ja, dit is wel een van de plekken die het meest tot de verbeelding spreekt in de Cariben, denk ik.
Ja, ja, vind je wel?
Ja, het prototype witte zandstrand. Ja, ja, zeg maar, denk aan een scène uit een Bondfilm op een tropisch eiland met...
dat is ook letterlijk gebeurd, dus ja.
Ja? Ja. Oh, nou ja, goed. Ja, je ziet maar. Ja.
Alleen als een kunsthoofdstukje inleveren. Maar dat is inderdaad wel echt een beetje het gevoel dat je hierbij hebt, inderdaad. Ja. Ja. Maar er zitten vast ook wel weer mooie verhalen. Ja,
inderdaad, een soort achtertuin van Amerika zie ik het altijd. Zeg maar, het is echt nou wat steenworp afstand van Florida.
Ja.
Dus ik zie het altijd een beetje als het, zeg maar, het go-to paradijselijke witte strandeiland van de Amerikanen.
Ja.
Wat 9 van de 10 keer niet per se iets goeds voor heeft. Maar goed, wat gaan we zien dit uurtje?
Zeker. Gaan we ook even een paar vrienden van de show noemen. We noemen in ieder geval Isabeau Soleil en Saint Hedwig. Hele mond vol.
Heel goed gewerkt ook.
Heel goed gewerkt, ja, inderdaad. Liz T. Eduard. Thomas. En Nana Buluku, de god uit het goddelijk wezen van het begin van de Vodou-religies. Hartstikke goed.
Lekker. Zo, wow, lepel je goed op. Nee. En Pim, het toren van Giza. Yvonne, Odysseo, Jelle en Marianne.
En Angela, Zuid-Sjoerdaan, leuk. Leon, Sylvia, Anneke en Noah van der Put.
Welkom en dankjewel voor jullie steun.
Van harte welkom. Dan de Bahama's. Ja, wat een aflevering om in genoemd te worden. Toch? Lekker zonnig?
Ja.
Ja. Ja. Hopelijk is het lekker een lentezonnetje in Nederland als je dit luistert. En anders droom je maar lekker weg naar de Bahama's. Die zichzelf de Bahama's noemen. In het Engels natuurlijk. En dit is een van de twee landen in het Engels die geschreven wordt met de ervoor. Hebben jullie enig idee welke de andere is?
Niet de Marshall Islands of zo?
Nee.
Of de,
Ligt die in deze regio?
De United Arab Emirates?
Nee.
De United States?
Nee, allemaal niet. Nee, het is
de Netherlands?
De Gambia.
Ah, oké. Okay.
De Gambia. Ja.
Okay.
Heel gek.
Leip.
Die moeten we ook nog een keer doen. Dan de ligging van de Bahama's. De noordelijkste eilandengroep zijn ze in het Caribisch gebied. En ze liggen dus niet in de Caribische Zee, want daar liggen ze te noordelijk voor. En ze zijn dus ook de enige eilandstaat in het Caribisch gebied dat niet behoort tot de Antillen.
Ah, ja, oké. Okay. Ja. Zijn soort de Barbados van, zeg maar, die kant van de Cariben.
Hoe?
Ja, Barbados valt ook precies buiten die cirkel.
Ja, oh, ja. Ze vallen buiten die boog, ja.
Zeker, ja. Dus ze zijn echt een outlier. Geldt ook voor de Turks en Caicos eilanden, maar dat is dus weer geen land. Ze zijn 1/3 van Nederland qua oppervlakte, net zo groot als Montenegro. 400.000 mensen hebben ze ongeveer. En de hoofdstad is Nassau. Dus mooi oranje tintje. Ze hebben een stuk of 700 eilanden. Die liggen een beetje diagonaal van noordwest naar zuidoost. Andros is met afstand het grootste eiland, maar daar wonen bijna geen mensen. En iets verderop ligt New Providence. En daar ligt ook Nassau en woont 70% van de bevolking van de Bahama's.
Dat is echt een heel klein eiland, hè? Ja, dat is bijna helemaal stad.
Ja, klopt. Ja. Super bevolkingsdicht gebied. Ze betalen met de Bahamaanse dollar. Dus ja, dicht bij Amerika, dicht bij Miami en zo. Ze zijn overwegend christen. Protestantisme is daarvan het grootst. Engels is de officiële taal, maar op straat hoor je bijna overal Bahamaans Creools. Als je het niet hebt van de toeristen die er overal zijn. De achternamen zijn Roll, Johnson, Smith en Knowles. En voor zover ik kan vinden is Beyoncé dus ook niet afkomstig van de Bahama's.
Ze heeft er wel een huis, kan ik alvast verklappen.
Nou, daar komt ze daar mooi uit, want ja, goed, zij heet dus ook zo. En de vlag, ja, het is een beetje een vlag naar Palestijns model. Dus met zo'n driehoek links en drie horizontale banen. Zwart, dus de driehoek, staat voor de Afrikaanse afkomst van de bevolking. Geel is een streep land omringd door Blauwe Zee.
Ja, het is niet zomaar blauw. Het is een hele mooie kleur blauw, vind ik.
Oh ja? Dat is ook weer de trui die jij nu aan hebt.
Ja, het is een beetje een soort zo'n blauw-groenig. Een beetje zo, zeg maar...
Aquamarijn.
diep zeeblauw, zeg maar. Als je begrijpt wat ik bedoel. Groen-blauwig.
Ja, turquoise-achtig.
Ik vind het echt een heerlijke kleurencombinatie.
Klopt, het is niet zomaar blauw, inderdaad.
Ja. Nee, ik vind het echt een vlag die in alles een beetje net niet is.
Ik vind
dus die blauwe kleur vind ik bijvoorbeeld van Estland veel vetter dan deze.
Ja, maar dan zie je dat als blauw. Ik zie het niet als blauw. Dat is
maar jij bent anders.
Zo moet je het gewoon zien. Zo, maar het is meer gewoon een soort, inderdaad, groen-blauwig. Het is een unieke kleur. Ik ken hem niet van een andere kleur van welke andere vlag dan ook.
Dat is zo.
Dus ik vind het heel cool.
Hug, scheidsrechter?
Ja, eens.
Ja. Met?
Met Leon.
Yes.
Oké. Okay.
Prima vlag.
Lekker mooi. Bahama's. Jongens, bevolking en geschiedenis en politiek. Meteen even een disclaimer, want de bevolking stamt grotendeels af van tot slaafgemaakte Afrikanen. Dat is even het belangrijkste, want dat is de grootste groep. Maar dat zijn natuurlijk niet de mensen die er altijd al hebben gewoond. Dus we gaan het meteen hebben over de geschiedenis.
Ja.
We moeten niet vergeten, toen het tijdperk van die grote ontdekkingsreizigers begon, woonden hier dus ook al mensen. Eigenlijk bijna zoals in de hele Cariben. Dus we hebben al eerder gehoord over de Taino. Dus die grote bevolkingsgroep. Eigenlijk een hele volkenkundige familie. En een zijtak daarvan waren de Lucayan. Die woonden op de Bahama's. Ze zeiden zelf altijd Luku Kairi, zo noemden ze zichzelf. Maar de Spanjaarden die konden dat eigenlijk niet zo goed uitspreken. Die maakten daarvan Lucayos. En de Engelsen maakten daarvan Lucayan.
Okay.
Dus weet je dat ook. Maar goed, die zijn er niet meer. En met een hoop denkbeeldig tromgeroffel kwamen daar dus drie bootjes aan varen. De bootjes van de missie van Christoffel Columbus. Kwam vanuit Europa varen. Je weet wel, die gast die helemaal op zoek was naar Indië. Die op Amerika stuitte en dacht dat dit nog steeds Indië was en dat tot zijn dood bleef volhouden.
Ja, en dat iedereen die tegenkwam gewoon Indiaan is gaan noemen.
Ja, nou, vandaar dus ook die Lucayans. En het mooie is dat die Columbus, die kwam in de hele Amerika's als eerst aan land in de Bahama's.
Oh.
Dit was de eerste plek die hij vond. En hij kwam aan op een eiland dat de Lucayans Guanahani noemen. En het grappige is, er is nog steeds wel discussie over welk eiland dat precies is. In de jaren 80 is een grootschalig onderzoek gedaan door National Geographic. En sindsdien vindt een groot deel van de wetenschappers wel dat het eiland in kwestie Samana Cay is. Een beetje in het zuidoosten van de Bahama's, maar dat is gewoon een onbewoond eiland inmiddels.
Okay.
Er woonden toen al wel mensen op de Bahama's natuurlijk, die Taino dus, die Lucayans. Maar de Columbus die voer dus door en die vond dit eigenlijk niet zo'n hele belangrijke plek. En die vond Hispaniola's natuurlijk veel groter, waren veel meer kansen. Dus daar gingen ze alles tot een soort basis maken. En wat deden ze in de Bahama's? Ze maakten alle Lucayan mensen tot slaven en deporteerden ze allemaal naar Hispaniola. Nou, daar liep het niet goed voor ze af natuurlijk. Maar dat was ook meteen een beetje het voorlopige einde van de geschiedenis van de Bahama's. Want er waren andere plekken die waren gewoon interessanter. Die Spanjaarden konden ook niet alles tegelijkertijd koloniseren. Dus de Spanjaarden en Portugezen die waren er als eerst bij in de Amerika's. En die hadden natuurlijk de buit al verdeeld met dat verdrag van Tordesillas. Hè? Dus Spanjaarden links van de lijn en Portugezen rechts van de lijn. En daarmee kwam dus heel Noord-Amerika in de Spaanse invloedssfeer te liggen. En daarmee ook de Bahama's. Maar nogmaals, ze deden dus niet zo heel veel mee. En besef ook even dat het iets van een eeuw geduurd heeft voordat die Spanjaarden in dit gebied een beetje serieuze concurrentie kregen in de Amerika's. En dat was toen nog vooral in wat nu de VS en Canada is. Ja. Dus het heeft best wel een tijdje geduurd voordat daar andere kapers op de kust kwamen. En in het Caribisch gebied was dat nog wel veel erger. Haiti en Jamaica bijvoorbeeld werden Frans en Brits. Maar dat was echt pas halverwege de 17e eeuw. Dat is echt anderhalve eeuw nadat die Spanjaarden dus die eilanden hadden gekend.
Ja, hadden de Spanjaarden eigenlijk te veel om zich over te bekommeren.
Ja, die hadden gewoon de luxe om sommige eilanden wel, sommige eilanden niet, weet je wel. Ja.
Gewoon eilanden helemaal uit te moorden door bevolking, bijna al hun bevolking naar een ander eiland te schepen.
Dat gebeurde inderdaad ook. Ja, en die Bahama's die lagen dus maar een beetje te wachten op een kolonisator. En dat werden in dit geval de Engelsen in 1672. En hoe gingen ze dat doen? Met steun vanuit hun dichtstbijzijnde kolonie in Carolina. Dus wat we nu kennen als North en South Carolina, vernoemd naar King Charles. En Carolina was toen een proprietary colony, bestuurd door een Lord Proprietor. Mooi woord.
Ja.
En je kunt dit het beste zien als een soort franchise nemen van de supermarkt. Dus joh, bestuur jij even de dingen, regel je zaken lekker zelf, maar alles is alles puntje bij paaltje, val je wel onder ons grondgebied.
Ja.
Dus zo moet je het beetje zien. En die Bahama's die werden een soort van hobbyprojectje van de franchise nemen van Carolina. En er waren een hoop Charles in die tijd. En dus ook de hoofdstad werd Charlestown. Maar vanaf 1689 kreeg Engeland een nieuwe koning. Namelijk de Nederlandse stadhouder
Willem
de Derde. Die getrouwd was met de Engelse Queen Mary de Tweede. En zij regeerden eigenlijk samen over dat grondgebied. Van het gecombineerde grondgebied. Was echt een unieke constructie. En zo kon het dus ook gebeuren dat de naam van de Bahama's, Charlestown, werd gewijzigd in Nassau. Als eerbetoon aan onze Willem. En toen wij net met deze podcast begonnen waren, toen leerden we ook dat in Ierland, dat diezelfde Willem ook verantwoordelijk is voor de kleur oranje op de Ierse vlag. Dan heb je er nou nog eentje bij aan de andere kant van de oceaan.
Ja, goeie.
Dus die heeft toch wel zijn sporen achtergelaten. Vanaf het begin hadden die Engelsen wel concurrentie, maar dat was wel van piraten. Echt zware concurrentie.
Het heeft echt lang geduurd voordat het woord is gevallen in de Bahama's.
Ja, maar dit is ook zeker niet de laatste keer. Want vanaf nu gaat het heel veel over de piraten. Want er zaten allemaal beruchte piraten in Nassau. En het werd zo erg dat ze in 1706 de Piratenrepubliek uitriepen. En de hele Bahama's hoorden daarbij qua grondgebied. In die, wat men dus nu noemt, de Golden Age of Piracy.
Ja.
En in die tijd wonen er iets van 1000 piraten in Nassau. Tegenover een paar honderd andere inwoners. Dus dat was echt een piratenstaat.
Okay, ja. Ja, misschien is het nog wel even goed om even soort de basis van de piraat uit te leggen.
Doe maar.
Ja, je hebt verschillende, volgens mij, verschillende soorten piraten. Ja, alle geschiedenis ooit heeft hij echt een geweldige aflevering over gemaakt. Die ik alweer een paar maanden geleden heb geluisterd. Dus je moet het even oplepelen. Maar ja, je hebt verschillende soorten piraten. Eigenlijk heb je gewoon de lui die vanuit een thuisland een soort brief meekregen van oké, jij hebt hier een vrijbrief om andere schepen over te nemen en te enteren en whatever.
Ja, de kapers.
De kapers. En op een gegeven moment, nou, dan werd er in het thuisland werd er een soort vrede getekend tussen bepaalde landen. Zeg, tussen Nederland en, nou, in dit geval
Frankrijk of zo.
Frankrijk.
Spanje.
Spanje. En dan zeiden ze, oké, even niet met elkaar schepen kapen. Maar ja, die lui die moesten daarvan leven. Die hadden ineens niks meer. Dus dan gingen ze maar onder hun eigen vlag varen. Omdat ze dachten, nou, dan kunnen wij in ieder geval nog onze buit binnenhalen en geld verdienen. In plaats van dat we dat doen onder de vlag van een land.
Ja, dus toen werd het meer vrij buiters die gewoon voor zichzelf voeren inderdaad.
Ja.
Nou, die stichtte dus een republiek. Dus die Piratenrepubliek in wat we dus nu kennen als de Bahama's. En die republiek die werd bestuurd door twee rivalen. Benjamin Hornigold en Henry Jennings. En zij waren allebei op hun beurt ook weer mentor van allerlei hulppiraten. Die Hornigold had bijvoorbeeld Zwartbaard onder zijn hoede. Toch wel een van de bekendste piraten in de wereldgeschiedenis. Maar ondanks die geschillen tussen die twee rivalen gingen ze wel samen de Flying Gang vormen. En dat was hun organisatie. Dus die gingen het doen in de Bahama's. En dat waren natuurlijk brute zeerovers. Hè, die niet keken op een mensenleven, meer of minder. Maar qua bestuur waren ze eigenlijk dus vet progressief. Daar gaan we het nu even over hebben. Ik vond echt allemaal sites over ethisch bestuur en zo. En die schreven dus allemaal over die piratenrepublieken. En centraal daarin stond dus de piratencode. En die stond qua bestuur nogal haaks op de manier waarop landen over het algemeen geregeerd werden in die tijd. Dus democratie was ook super belangrijk. Je had een kapitein van een schip en die kon dus gekozen worden door een bemanning. En als hij slecht management had, dan kon hij ook gewoon eruit gestemd worden.
Ja,
dan werd hij gewoon een normale zeerover, zeg maar.
Ja.
Dus die kapiteins die hadden echt alleen absolute macht tijdens zeeslagen. En er waren allemaal tussenfuncties die op hun beurt weer zorgden dat die kapitein tussendoor niet te veel macht kreeg. Dus dat waren de checks and balances, zeg maar.
Oh, nooit geweten.
Nee, het wordt nog wel mooier, want over alles werd dus gestemd. Dus over onderwerpen als wat moeten we doen met gevangenen? Waarheen gaan we überhaupt? Wie gaan we aanvallen, wie niet? Op welke buit gaan we ons vooral richten? En qua verdeling van die buit waren ze ook veel eerlijker dan die koopvaardijschepen in de buurt. Want dus die inkomensverschillen waren ook veel kleiner. Kapiteins die kregen iets van 2 keer zoveel als een matroos of zo. Maar dat was echt veel erger in die koopvaardijschepen. En het mooie was hieraan dat die koopvaardijschepen, daar werkten dus allemaal mensen in. Die hadden gewoon niks te zeggen op zo'n schip. En die kregen ook bijna niks. Die werden echt behandeld als vuil. Dus het moraal op die piratenschepen was veel hoger ook dan bij die koopvaardijschepen.
Ja, denk aan wat dat gebeurt op het moment dat je over kan stappen van zo'n koopvaardijschip naar een piratenschip. Als dat veel lucratiever is, je krijgt een veel grotere rol. Je kan veel meer betekenen voor de koers, letterlijke koers van het schip en wat je gaat doen.
Ja, het democratisch kwam ook best wel vaak voor dat er gewoon mensen geronseld werden door koopvaardijschepen. Die werden gewoon geënterd. En zeiden van, joh, wil je mee of niet? En dan, als je ja zei, dan was je deel van het schip.
Ja, je bent ook zo ver van huis, hè? Ik bedoel, wat heb je nou te verliezen?
Ja, daarom. En het mooie ook was dat een deel van de buit werd ook in een soort van algemene pot gestopt. Om ook bijvoorbeeld gewonden te kunnen laten verzorgen op de wal. Ja. Dat soort dingen, weet je. Daar waren ze heel veel mee bezig.
Dat is wel egalitaire bedoeling.
Veel meer dan op die andere schepen. Ja. En de manier waarop überhaupt de wereld geregeerd werd toen. Het mooie ook wel is dat alles wat onderling conflict zou kunnen brengen, was dus streng verboden. Dus dingen als gokken, heel veel drinken, vrouwen aan boord bijvoorbeeld. En er stonden ook hele strenge straffen op. Maar goed, die piratensamenleving was ook veel diverser. Dus er kwamen piraten en zelfs kapiteins van Afrikaanse afkomst bijvoorbeeld. In die piratenrepubliek had je bijvoorbeeld ook Anne Bonny en Mary Read. Dat waren 2 vrouwelijke piraten. Ze zijn echt al beroemd geworden.
Yeah.
Dus dat was ook heel anders dan op die koopvaardijschepen. Nou, wil je meer weten over die piratencode? Zoek dan even op Bartholomew Roberts. Ook wel Zwarte Bart. Dat is een van de bekendste piraten en zijn code is bewaard gebleven. Dus dan kun je zien welke leefregels daar golden.
Ja.
Nou, terug naar de Engelsen en terug naar de Bahama's. Want in 1718 vonden de Engelsen het wel mooi geweest. En die piratenrepubliek had iets van 12 jaar bestaan. En de Engelsen vielen toen binnen en herstelden de orde. Tussen aanhalingstekens. Wat deden ze? Pam, meteen kroonkolonie. Ja, is het afgelopen. Ja. Dus die vielen echt rechtstreeks meteen als invloed onder de koning. Dus ook geen hobbyisme meer vanuit Carolina. Ze kregen echt een eigen status los van Carolina.
Ja.
Even een raar uitstapje. Want we hebben in de aflevering Canada gehoord over hoeveel verschillende gebieden uiteindelijk onderdeel werden van de Canadese federatie. En over het algemeen waren dat best wel logische gebieden. Maar in 1911 is er echt een vet serieus plan geweest om de Bahama's te laten opgaan in Canada.
Wat zeg je nou?
Oh, ja, okay.
Ze waren allebei nog min of meer verbonden aan het VK. En die regeringen die hebben ook echt super lang om tafel gezeten met elkaar. Van, joh, is dit een goed plan? Ja of nee?
Stel je voor.
Ja.
Het zou echt... Ja, oké, er zijn wel meer van dit soort rare dingen die nu nog wel bestaan in de wereld. Maar dit zou toch ook wel echt... Dit spant wel echt een hele Britse kroon.
Ja. Ja. Ja, uiteindelijk hebben ze het toch niet gedaan. Omdat die landen toch te verschillend waren qua bevolkingsopbouw en zo. Dus het is er niet van gekomen. Maar ja, wat als? Dat is een mooie voor deze.
Ja. Ik zou eerder willen opperen waar zijn ze hetzelfde.
Ja, nou ja, omdat ze dus half van Engeland waren.
Ja, that's it. Ja. Daar houdt het ongeveer op. En misschien een beetje dezelfde taal, maar verder.
Even, hebben die Britten ook die tot slaafgemaakte hier naartoe gebracht?
Er zijn wel mensen vanuit Miami en zo, vanuit Florida, naar de Bahama's gegaan.
Ah, precies. Ja, oké. Okay. Ja, want ik wou zeggen, ik ben niet echt grote plantages tegengekomen of geschiedenissen van... Ja.
Nee. Je hebt er nog wel vet veel lui met Afrikaanse roots.
Ja, dat dus zeker, wel. Maar die zijn dus van het vasteland gekomen. Van de Verenigde Staten.
Durf ik mijn hand niet helemaal van in te steken. Maar die beweging die is er in ieder geval wel geweest.
Ja, ik kwam in ieder geval niks tegen over grootschalige suikerrietplantages of dat soort dingen.
Nee, er zijn die eilanden gewoon te smal en te zanderig voor waarschijnlijk. Ja. Het is even tijd voor nog een raar uitstapje. Want we weten wel van dat Britse koningshuis dat het nogal verstikkend kan zijn. Denk maar aan Harry en Meghan. En als er in de eerste helft van de 20e eeuw 1 familielid was waar het hele koninklijke huis mee in zijn maag zat, dan was het wel Edward III. Oftewel de Duke of Windsor. Misschien een bekende naam. Die was in 1936 koning geworden, maar hij werd verliefd op een getrouwde vrouw en Engeland keurde dat huwelijk niet goed. En die man die vond het zijn liefde belangrijker en 11 maanden later deed hij weer afstand van de troon. Nou, eind goed al goed zou je zeggen. Wat hij ook deed is hij reisde naar Nazi-Duitsland. En hij bezocht Adolf Hitler en bracht de Hitlergroet. En hij was heel blij dat hij in Duitsland werd. Dus hij eindelijk behandeld als echte royals. Hij had een veel hogere status dan in Engeland. Dus heel Engeland was bang dat hij zich veel te meewerkend op zou gaan stellen. Nou, toen is hij in Parijs gaan wonen, kreeg hij een militaire functie en toen vielen de Duitsers daar binnen. Toen is hij naar Zuid-Frankrijk gevlucht en daarna naar Spanje van Franco. Dus het ging allemaal niet helemaal lekker. En die Engelsen die hadden zoiets van, wat moeten we met deze gast? Ja. Je hoort hem al een beetje aankomen.
Bahama's.
Ja, enkeltje. Die naties die hadden echt allemaal geheime operaties uitgevoerd om hem weer terug in hun kamp te krijgen. Het niet gelukt. En toen heeft Churchill gezegd van, nou is het afgelopen. Jij komt terug naar Engeland en we maken je gouverneur van de Bahama's.
Dit is echt de categorie weggepromoveerd. 2.0.
Ja, en dan kan je dus twee kanten op. Hè. Of hij vond het daar fantastisch, of hij vond het helemaal kut. Wat denk je?
Ja, hij vond daar sowieso fantastisch.
Hij vond het helemaal kut. Ja. Ja, hij heeft zelf ook in het openbaar gezegd dat het echt een derde rangs kolonie was. En hij heeft echt precies net zo lang daar gezeten tot het eind van de Tweede Wereldoorlog duurde. En toen hij geen staatsgevaar meer was, toen is hij weer gewoon in Frankrijk gaan wonen.
Dat is echt een bizar verhaal.
Ja. En die Bahama's die werden in 1973 werden ze onafhankelijk. Eind goed, al goed.
Oké. Okay. Lekker.
Stop de podcast, want onze sponsor van vandaag is niets of niemand minder dan de Philips Sonicare. Jazeker, de elektrische tandenborstel van Philips, maar wel eentje die er poetst en ook zo uitziet. Want de borstels van deze Philips Sonicare zijn ovaal en langwerpig en die bewegen heen en weer net als bij een normale tandenborstel.
Oh, dat is chill, want Max, jij poetst nog altijd analoog, toch?
Ja, ik had daar,
voordat je deze kreeg.
Ja, ik had daar 1 pk voor nodig inderdaad. Ja. Dat deed ik altijd zelf.
Ja, dus wij kregen er eentje. En ik dacht, nou, ook om jullie te vermaken, maar ook om mezelf. Ik ben even de geografische geschiedenis van de tandenborstel ingedoken. Dus.
Dat was een mooi onderzoek, zeker.
Heerlijk. Waar denken jullie dat de eerste tandenborstel, of in ieder geval tandenpoetssituatie, ontdekt is?
Ja, we kunnen niet. Het kan niet anders dan dat we dit al heel lang doen. Echt sinds de oudste beschavingen.
Ja, nou, ja. Je zit ongeveer juist. Want wat ik vond is dat Babylonische kauwstokjes de vroegste vorm van mondverzorgingsdingen zijn.
Oh, dat is ook nog wel ouder dan ik had verwacht.
Ja, dus 3500 voor Christus. Eeuwen later ontwikkelden de Chinezen tijdens de Tang-dynastie de eerste tandenborstel met echt borstelharen. En die innovatie die heeft Europa bereikt via de zijderoute, dus de klassieke variant, en werd uiteindelijk in Frankrijk gespot rond het jaar 1560. Dan skippen we even vooruit naar de Brit William Addis, want die zat in 1770 in de cel en die zag een gevangenisbewaarder met zijn bezem de grond schrobben. En die dacht, hey, wacht eens even, dit kan je ook met je mond doen. Dus hij heeft toen een borstel gemaakt door varkensharen aan een bot te bevestigen. En toen die vrij kwam, is dit de eerste tandenborstel die massaal werd geproduceerd en algemeen beschikbaar was voor meer mensen. Dus hij wordt een beetje gezien als de vader van de tandenborstel zoals wij die kennen.
Shout-out William Addis.
Ja. En nu hebben wij hier wat door tandheelkundige professionals over heel de wereld wordt aangemerkt als het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk, namelijk die Philips Sonicare. En de lieve mensen van Philips hebben ons er eentje opgestuurd, dus ik ben vooral benieuwd. Max, wat vind je ervan?
Ja, mijn leven zal nooit meer hetzelfde zijn. Ja. Nee, eerlijk, ik deed dit altijd zelf, dus ik poetste altijd zelf. En ik heb ook wel elektrische gehad en dan merkte ik dat ik die beweging nog steeds zelf aan het maken was.
Ja, ja.
Maar dit is een heel goede combinatie van beide, want ik hou me gewoon mijn borstel stil,
ja.
Maar dat ding poetst voor me.
Ja.
Dit is, ja,
ja.
Dit
is, ja, voor mij is het ook wel een uitkomst, want ik poets al wel een tijdje elektrisch met een beetje pijn in mijn hart. Ik heb altijd een beetje heimwee gehad naar analoog poetsen. En ik was ook echt weer toe aan een nieuwe borstel. Dus ik vond het echt super chill dat we er gewoon in opgestuurd krijgen. Ik voel me ook eens echt een zieke influencer.
Jij ook? Ja. Zei jij niet ook dat jij hem pas toevallig juist op je verlanglijst hebt gezet?
Ja, ik had hem echt de dag voordat ze hiermee kwamen, had ik hem op mijn verlanglijst voor mijn verjaardag gezet. Nieuwe tandenborstel.
En Leon, dus jij leest dit hele mooie studietje nou voor met heel veel bombarie. Maar jij was ook die man die zei dat hij al 15 jaar dezelfde tandenborstel had.
Zeker.
Dus dit kwam wel echt uit voor ons.
Ja, het kwam echt fantastisch uit voor ons. Nou, wil jij ook tot 20 keer effectiever je tanden poetsen en net zo blij zijn zoals deze drie heren dat zijn? Ga dan absoluut voor een Philips Sonicare. Want ik zou bijna willen zeggen, dit is wel de nieuwste innovatie van een 5500 jaar oud modelletje.
En dan gaan we nu terug naar de podcast.
Terug naar de podcast.
Oké, ik zag de Bahama's dus altijd een beetje als stereotype Caribisch paradijs. Maar ja, als je wat dieper kijkt, dan kom je er al snel achter dat de Bahama's juist heel erg afwijken van al die andere Caribische eilanden. En Ja, je zei het al in het paspoortje, Max. Ze zijn echt een outlier. Ze zijn geen Antillen. Ze liggen duidelijk ten noorden van die vulkanische eilandboog. Dus de ontstaanswijze is echt totaal anders. Geen vulkanisme, geen aardbevingsrisico op de Bahama's. De eilanden liggen eigenlijk op het continentale plat van Noord-Amerika. Dus de ondiepe zee rondom de continenten. Alleen hier is de zee op sommige stukken zo ondiep dat er zanderige eilanden liggen. En dat zijn dus de Bahama's.
Echt een soort wadden.
Ja, ja, alleen een waddengebied is een getijdengebied. Dus dat soms onder water staat, soms niet. De Bahama's die liggen gelukkig wel voor het grootste deel allemaal boven water. Ook bij vloed.
Dat is mooi, dan had je dus gewoon bij app van Miami naar de Bahama's kunnen lopen. Je wat lopen.
Ja, dat zou, ja nou goed, dat zal in een ijstijd misschien nog wel gelukt zijn ook. Nou, volgens mij is die zee daartussen liggend toch nog best wel diep. Maar nou goed, in ieder geval op het continentale plat. 2700 stuks, die Bahama's, als je alle zandplaten meetelt. Die worden meestal ook niet eiland genoemd, maar key. En het tussenliggende water tussen die eilanden of keys is op sommige plekken zo ondiep dat de zee echt helemaal azuurblauw kleurt. Dus dat is meteen waar je de plaatjes van de Bahama's van kent. Ze liggen wel echt op de rand van het continentaal plat. Dus ten noordoosten van de eilanden heb je echt een onderwater afgrond, waarbij je al heel snel op 5000 meter diep zit. Dus die afgrond noem je ook wel de continentale helling. En dat is dus iets heel anders dan een trog, die je ook vindt aan de rand van een continent, maar dan bij een subductiezone.
Ja, wat we bij Griekenland zagen.
Ja, exact. Ja, maar hier dus ook echt meteen volle bak de diepte in. En tussen die zandbanken van de Bahama's in ligt zelfs een van de grootste onderwaterkloven van de wereld. De Great Bahama Canyon zou echt de Grand Canyon totaal kleineren als die boven water zou liggen en je zou kunnen zien hoe het eruit zag. Want de bodem van die kloof is 4000 meter diep. De kloof is 225 kilometer lang en gemiddeld 37 kilometer breed.
Yo.
Dus het is echt een enorme afgrond tussen die Bahama's door.
Zo, oké. Okay.
Nou, niet
moeilijk,
zo diep.
Moeilijk wat lopen daar hoor.
Ja, ja, daar zeker moeilijk wat lopen. Wat niet zo diep is, maar wel gaaf, is de Dean's Blue Hole. Een marine zinkgat van 200 meter diep. Als je daar meer over wil horen, dan moet je even terug naar de aflevering Belize.
Is het er eentje uit dezelfde categorie?
Dezelfde categorie. In het kort is het dus een ingestorte onderwatergrot die een diep gat achterlaat in de oceaanbodem. Nou, dat ziet er van boven uit als een donkerblauwe cirkel in een verder ondiepe en lichtblauwe zee. Dus heel tof. Op de Bahama's vind je ook heel veel van dit soort zinkgaten op de eilanden zelf. Dus ja, de eilanden zijn dus van kalksteen, want daar ontstaan marine zinkgaten. En dat betekent dus ook dat je veel koraal vindt in de wateren rond de Bahama's. Het Andros barrièrerif bij dat grote eiland is zelfs het op twee na grootste barrièrerif ter wereld. Wat zijn de grootste twee?
De Great Barrier Reef.
Heel goed, dat is de grootste.
En dat ding bij Belize.
Ja, precies. Ja. Weer Belize. Het barrièrerif van Belize is het op één na grootste. Nou, die eilanden zelf die zijn heel zanderig. Maar je vindt er ook wat mangroves en wat andere tropische vegetatie.
Shout-out naar mangroves.
Mangroves, gruwelijk.
Ja, zeker. Nou, de hoofdstukjes economie en toerisme die zijn bij de Bahama's natuurlijk echt één integraal geheel. Want toerisme is alles voor de economie. En het is volstrekt logisch, want al die zandbanken zorgen natuurlijk voor een enorm aanbod aan spierwitte stranden. De zee is azuurblauw en het ligt nog dichter bij de Verenigde Staten dan de andere Cariben. Nou, de belangrijkste hub op de Bahama's is natuurlijk de hoofdstad Nassau. Alle grote Amerikaanse maatschappijen vliegen op Nassau. Van daaruit kun je met lokale maatschappijen zoals Bahamas Air, Western Air en, jawel, Pineapple Air.
Nee hoor. Vlieg je dan in plaats van vliegtuigstoelen in een hangmatje of zo?
Ja, zoiets stel ik me erbij voor. Maar dat zijn de grote binnenlandse luchtvaartmaatschappijen waarmee je naar de andere eilanden vliegt. En sowieso, de luchtvaartinfrastructuur is echt extreem fijnmazig. Er zijn 61 vliegvelden op de Bahama's.
Nee joh.
De meeste die worden niet bediend door commerciële vluchten, maar wel door privéjets van alle rijke Amerikanen, Canadezen en Britten.
Dat is echt jammer.
Die ervan genieten.
Normaal als je bij van die staatjes met heel veel eilanden en zo, dat ze dan binnenlands moeten vliegen. Bijvoorbeeld bij Papua Nieuw-Guinea zagen we dat. Bij andere plekken in Indonesië hebben ze dat veel. Dan heb je heel veel lijnvluchten. Met, weet ik veel, Boeings en dat soort shit. En wat kleinere vliegtuigjes. En veel propellervliegtuigjes. Want ja, je moet 50 kilometer vliegen. Waar hebben we het over? Maar dit is de andere kant van het verhaal. Hier heb je lijnvluchten en geen propellervliegtuigjes, maar van die G6 privéjets.
Ja, nou, je hebt ook wel propellervliegtuigen van die Pineapple Airs en zo. Maar inderdaad, je hebt heel veel van die Gulfstreams of zo. Gewoon, ja. Van die echte, die gewoon rechtstreeks met 4 personen aan boord van, weet ik veel, van L.A. naar
een van die eilanden.
Vliegen. Ja.
Ik ben benieuwd of je ook met bootje kan vanuit Miami.
Ja, dat kan zeker. Ook, maar niet rechtstreeks naar Nassau. Er is geen veerverbinding, wel met een andere plek op Nassau.
Ja. En iedereen die in Miami is, die heeft al lekker weer. Dus waarschijnlijk komen ze allemaal uit Wisconsin.
De meeste mensen vliegen inderdaad.
Ja. Nou, dat is niet helemaal waar. Want heel veel lui uit Miami die zelf een boot hebben, die varen zo naar de overkant, naar de Bahama's.
Oh, ja.
Want je hebt wel echt een heel andere cultuur, heel andere mensen, whatever. Zeg maar. Het is ook een stuk goedkoper dan Miami bijvoorbeeld. Dus, en heel veel mensen in Miami hebben gewoon een boot. Dus voor hun is het gewoon een beetje alsof je hier de auto pakt naar, weet ik veel, naar de Ardennen.
Ja, of gewoon naar Schiermonnikoog met je zeilboot.
Ja. Nou, bijvoorbeeld. Ja, kan.
Ja, oké. Okay. Nou goed, die privéjets van al die rijke Anglo-Saxen, zeg maar. Het is de uitgelezen plek om daar te gaan chillen, want het is tropisch, gunstige belastingtarieven en toch zit je super dicht bij de Verenigde Staten. Je noemde al Beyoncé, Leon. Ja, het rijtje met celebrities met huis op de Bahama's is echt oneindig.
Ja.
Ik noem even Eddie Murphy, Nick Cage, Tom Hanks, Mariah Carey, Oprah Winfrey, Johnny Depp, Sandra Bullock, Tiger Woods, Lenny Kravitz, Sean Connery, Jay-Z, Kim Kardashian, William & Kate, Michael Jordan, Cameron Diaz. Ik kan echt nog heel lang doorgaan met het lijstje.
Hey, die twee dingen. 1. Sean Connery is al dood.
Dus
ik hoop niet dat hij daar nog huis heeft. 2. Van Nick Cage is dus een heel bizar verhaal bekend. Hij had dus een eiland zelf gekocht. Soort van, want je hebt heel veel onbewoonde eilanden, die kan je dan gewoon kopen van de Bahama's. Toen is hij op een nacht is hij dus wakker geworden en stond er een gozer in een onderbroek of poedelnaakt aan het uiteinde van zijn bed. En daar werd hij op wakker. Toen dacht hij, oké, fuck deze shit. Toen heeft hij dat eiland verkocht, heeft hij een nieuw eiland gekocht. Is hij daar gaan wonen.
Echt?
Ja.
Een nieuw eiland op de Bahama's.
Ja.
Oké, lijp. Bizar. Heel veel van die mensen hebben natuurlijk ook allemaal een boot. Dus de Bahama's liggen ook vol met superjachten. Maar goed, Bahama's zijn natuurlijk niet alleen voor de allerrijkste een bestemming. Ook de grote massa weet ze wel goed te vinden. Bijvoorbeeld dankzij cruiseschepen. De haven van Nassau is naar eigen zeggen de grootste cruisehaven ter wereld. Ik vond er nog een paar in Florida met meer passagiers. Maar oké, dit is wel echt de regio in de wereld waar de cruisewereld groot is. Heel veel Caribische cruises die beginnen dus ook hier.
Echt jouw toerisme toch?
Echt mijn toerisme. Dus we gaan even wat toeristisch hoogtepuntje pakken. Vlak voor de kust van Nassau, naast de cruise terminal, ligt Paradise Island. Nou, dat is precies wat je ervan voorstelt. Allerlei luxe resorts, een golfbaan en het Aquaventure Waterpark. Ik zie Max daar al wel helemaal een dag chillen. Of een week chillen, of een maand. Dus een waterpark met allemaal zieke glijbanen van nagebouwde Maya-tempels naar beneden. Ja, hè? Omdat het kan.
Oh man.
Ja, deze plek is echt de mensheid op zijn verderfelijkst. Ja. Echt verschrikkelijk. Maar het kan nog erger. Op het onbewoonde eilandje Big Major Cay vind je Pig Beach. Dat is die plek waar je kan zwemmen met varkens.
Oh ja, die legendarische plek.
Ja, ja, dat doen heel veel mensen voor mooie Insta-fotootjes. Er gaan ook allemaal verhalen er rond over hoe die varkens daar nou precies zijn gekomen. Er leven daar dus varkens in het wild. Ja, die verhalen die variëren van piraten die ze hebben achtergelaten om later op te eten, maar dat ze nooit zijn teruggekeerd om dat te doen. Verhalen dat ze schipbreuk hebben geleden en naar het eiland zijn gezwommen. Verhalen dat ze er gewoon zijn gedropt om toeristen te trekken. Maar het meest waarschijnlijk is de bewoners van een naburig eiland ze gewoon gebruikten voor de vleesconsumptie. Dus dat het gewoon een soort wij was.
Ja, als het ook niet beesten dan gewoon in de modder leven, dan vindt iedereen ze vooral lekker, maar niet heel schattig. En dan kun je ineens met ze zwemmen.
Ja.
En dan worden het dan een beetje de soort van knuffeldieren.
Ja.
Maar wacht even, is het een soort baai?
Nee, het is geen varkensbaai.
Jammer. Take bay incident.
Ja.
Is het een kaai?
Het is een kaai, ja. Het is een varkenskaai.
Varkenskaai. Zouden de Cubanen ze daar hebben neergelegd in de hoop de Britten of de Amerikanen te verwarren?
Ja, ze blijven intussen wel in leven dankzij voedsel wat ze krijgen van toeristen en van bewoners van eilanden in de buurt. En ja, het is echt een van de grootste attracties van de Bahama's. Ja, dus ze doen er ook wel goed aan om zijn leven te houden. Ja, sorry. Ik word niet zo heel warm van wat er op de Bahama's te beleven is. Iedereen mag het lekker zelf eten natuurlijk. Maar als je kan kiezen tussen een weekje Bahama's of een weekje Burgondi of zo, en je kiest de Bahama's, ja, dan snap ik je gewoon niet helemaal. Sorry. Jullie?
Nee.
Ik snap het ook wel, maar ik vind het gewoon heel saai toerisme.
Ja.
Dan ga je op zijn jetski rondrijden en een beetje rijk zijn en zo.
Kijk, ik snap op zich strandtoerisme wel en tropisch toerisme. Als je in de Verenigde Staten woont, dan is dit daadwerkelijk ook dichtbij. Dan is het een beetje alsof wij naar Zuid-Frankrijk zouden gaan of zo.
Ligt wel waar je bent natuurlijk, maar
ja, ja. Maar als je vanaf hier helemaal daarheen vliegt voor een experience die je ook in de Middellandse Zee kan krijgen, ja, dat snap ik toch niet helemaal. Maar goed, ik heb toch wel iets gevonden wat me wel kon bekoren, maar dat bewaar ik voor de slotvraag. Anders kan ik nergens heen in één.
Ben jij in je onderzoekje nog de naam Christina Zenato tegengekomen?
Nee.
Die vond ik namelijk. En Christina Zenato is echt een geweldig mens. Dus een vrouw uit Italië. En zij heeft haar leven gewijd aan het redden van haaien rondom de Bahama's. Er wordt daar dus heel veel gevist en heel veel gewerkt met haken en zo. En zij heeft dus echt al bij meer dan iets van 500 haaien haken uit hun lichaam getrokken. En op die manier geholpen. En ze heeft nu een heel soort talentprogram opgezet, waarbij mensen dus naar haar toe kunnen komen om op de Bahama's te zitten en haaien te redden.
Yo, okay.
Ja, dat vond ik nog wel even het vermelden waard. Nice. Christina, ja, okay. Zenato, lekker bezig.
Goeie terechte shout-out.
Nou, hoofdstukje 3. Het partyhoofdstuk om bij de Cariben te blijven. Want inderdaad, Hugie zei het al. Veel bekende mensen hebben daar huizen of zelfs hele eilanden op de Bahama's. Ik hoef daar niks aan toe te voegen, maar ik kan in ieder geval wel vertellen dat ze niet heel veel bijdragen aan de cultuur. Wat ook niet heel veel bijdraagt aan de cultuur is het Fire Festival. Wat daar een soort van nooit heeft plaatsgevonden. Voor de mensen die het verhaal niet kennen, het was een soort supergroots opgezet festival wat nou compleet in het water viel en eigenlijk gewoon één grote farce was. Briljante documentaire op Netflix. Ga dat kijken, absoluut.
Zeker.
Het is een mix van Europese, Afrikaanse en dus ook heel veel Amerikaanse kunsten. Dat vind je heel erg terug in de muziek. Je vindt vooral een explosie van cultuur tijdens de tweede kerstdag. En dat is dan vooral in de straten van Nassau. En bij een feest, dat kennen wij als Junkanoo. Dat is J-U-N, Kanu, K-A-N-O-O. En die oorsprong van Junkanoo is eigenlijk niet helemaal bekend, maar er zit wel een goed verhaal aan vast. Komt ergens uit de 16e, 17e eeuw. En sommigen zeggen dat het begon dat toen de slaafgemaakten slechts één dag vrij kregen tijdens de kerstperiode. Alles inzetten om van die dag de beste dag van het jaar te maken.
Oh.
Ja. En ze besloten dus inderdaad, oké, wat hebben wij nodig? Weet ik veel, muziek, toeters, bellen, fluitjes, trommels, alles. En daarmee gaan we dansend door de straten. En dat bestaat dus nog steeds. Het feest schijnt vernoemd te zijn naar de legendarische Akan-krijger en Ahanta-leider uit Ghana. Die vanuit Ghana dus jarenlang vocht tegen de Europese handelaren. En zijn naam is verwesterd tot John Canoe.
Oh, Junkanoo.
Ja, dus vandaar ook de naam Junkanoo. En tegenwoordig is dat nog steeds één groot feest. Allemaal, het is een soort carnaval. Allemaal lui in extreme, opgedofte kostuums met kreppapier, glitters. En nou goed, iedereen concurreert met elkaar voor de beste dansmuziek, kostuumontwerp. Je kent het wel. Caribisch carnaval eigenlijk.
Nou, ik ken de naam niet.
Nee, ik ook niet. Maar dat is dus echt heel iets typisch voor de Bahama's. Ja. Wat ook typisch bij de Bahama's hoort, is de muziek vandaar, namelijk rake and scrape. Hebben jullie daar wel eens van gehoord?
Nee.
Dat is dus de muziek die je maakt met een zaag en een schroevendraaier.
Wow, rustig aan.
Ja, vandaar rake and scrape. En door de zaag te buigen, terwijl je scrapt, dan krijg je dus een ander soort geluid. Nou, ik heb een filmpje gevonden van een man die het voordoet. Komt-ie.
Oh, dit is een lekker scratchen. Maar je moet niet uitschieten.
Nee, dat klopt, ja. Het lijkt inderdaad wel een beetje op scratchen met platen, zeg maar.
Ja, zonder begeleiding is dit niet heel vet. Maar ja, inderdaad, gewoon een beetje percussie erbij en zo. Dan kan het dus wel echt best wel lekker klinken. Ja. En iedereen kan het maken.
Nee, daarom. Nou, ik denk dat het daar ook echt vandaan komt.
Ik heb wel dingen in mijn schuur. Ik kan er verder niks mee. Maar rake en scrape kan ik wel proberen.
Ik zou zeggen, probeer het eens. Als je straks thuis komt, misschien. de godfather van de Bahamaanse muziek en tevens speler van deze rake and scrape sound. Het is hierbij begonnen, hè? Even voor de duidelijkheid. Mm-hmm. Het is niet alsof het standaard zo klinkt, maar hier is het dus begonnen. Die godfather die heet Ronnie Butler. En ik ga een nummertje van hem laten horen. Dit is zijn nummer Bang Bang Lulu. Ja, hier ga ik dus heel lekker op. Dit is echt gewoon wat ik me voorstel bij zo'n James Bond film uit de jaren 60, Dr. No of zo.
Ja.
En dan dit soort muziek.
Ja,
ja, heerlijk. Ja. En dan nu is het tijd. Who let the dogs out?
Bahamen.
Natuurlijk komt het hier vandaan.
Ja, man.
Bahamen.
Wow, weer zo'n kwartje dat valt.
Ja, kwartje valt het. Er zit nog een goed achtergrondverhaal achter, kwam ik achter. Dit is uiteraard hoe letterlijk ook zat van de Bahamen.
2003 of zo? 2002?
2000 volgens mij.
Okay.
Het origineel is van de Calypso-artiest Anselm Douglas uit Trinidad. Uiteraard Trinidad, zoals alle Calypso-artiesten. Maar het was dus bedoeld als feministisch nummer en aanklacht tegen al die gasten die op een gegeven moment feestjes lopen te verkloten door vrouwen na te roepen.
Hmm.
Dus, hoe let the dogs uit?
Yo.
Maar ik ga hem even nog een klein stukje laten horen. Maar ik doe eerst even de lyrics. Dan weet je dit voortaan als je dit nummer hoort. Komt-ie. Well, the party was nice. The party was pumping. Hey, yo, yippie, yo. And everybody having a ball. Dat ken je nog.
Mm-hmm.
Until the fellas started name calling. And the girls responded to the call. I heard a woman shout out. Moet je maar eens horen. Until the fellas started name calling. Until the fellas started name calling. And the girls respond to the call. I have a poor one shout out. Who let the dogs out? Wow, dus het is gewoon een feministisch nummer en een aanklacht tegen het catcallen van al die gasten op feestjes.
Terwijl 11-jarige Maxi die focuste vooral op de hoe, hoe, hoe.
Ja.
En dat kon ik nog net meezingen. Maar ja. Dit is best wel vet eigenlijk.
Ja, vond ik dus ook een goed nummer. Nou goed, het laatste nummertje wat ik jullie wil laten horen is van een man die er niet geboren is. Maar hij heeft er wel zijn roots en familie en een opnamestudio. Dus dat vind ik genoeg reden om dit nummer te laten horen.
Dit moet je wel gewoon echt draaien.
Lenny Kravitz.
Ja.
En zijn geweldige dochter Zoe. Die hebben dus heel veel band met de Bahama's. En die komen daar best wel vaak ook. En die omarmen ook echt hun roots.
Chill, goed nummer ook wel.
Heerlijk. Dan de keuken. Het beroemdste eten van de Bahama's zijn de conch fritters. Wij kennen het misschien, ik kende het, maar als conch fritters. Maar dat is dus een fout. Je spreekt het uit als conk.
Oh.
Dus je zegt dus conch fritters.
Oké, leg even uit wat het is.
Ja, dat is eigenlijk een soort zeeslak. Volgens mij de officiële benaming is een carco. En wij kennen vooral de schelpen, want wij kennen zeeslak als een heel klein slakje. Maar daar zijn het echt van die unit schelpen, weet je wel.
Mm.
En dat is dus zo'n grote schelp heet wel een conch, maar hier heet ze dus de conch. En dat is dus een zeeslak, die vind je alleen in die omgeving. Okay.
En die kook je of die eet je rauw?
Nou, je doet daar alles mee. Oh. Ze stoppen het ook echt in elk gerecht. Je hebt conch fritters, dan dus in de frituur over het algemeen. Je hebt het in een salade, je kunt een ceviche van maken. Je hebt ook nog iets dat heet crack conch. Dat is een nationale gerecht. Daarbij wordt het schelpvlees zelf eerst gepaneerd, in beslag gemaakt met bloem en vervolgens gefrituurd. En die naam, dat vond ik wel leuk, cracked conch, verwijst dus naar de methode om dat taaie vlees mals te maken. En er stond zo bij, dat doe je normaal gesproken met een vleeshamer, maar eigenlijk gebeurt het gewoon vaker met een koekenpan. Oh. Zie ik wel zo'n gozer in zo'n keuken met een koekenpan.
Oh.
Ja. Of zo'n schelp in beuk. En dit vind je echt overal, hè? Van de hutten langs de weg tot de meest gastronomische restaurants. Overal eet ze dit. En in Amerika zelf is het ook echt een delicatesse. Of in ieder geval, ze eten het daar ook veel.
Ja.
De Bahama's hebben ook een eigen peper. De Bahamian Goat Pepper. Lijkt heel erg op een habanero qua vorm. En zit tussen de 100.000 en 350.000 Scoville. Hebben we het wel eens over Scovilles gehad in deze podcast?
Nee, volgens mij niet.
Max, nee. Max en ik praten er vaak over in ons privéleven, maar niet zo vaak in de podcast.
Een spin-off gemaakt.
Ook weer een spin-off gemaakt. Scoville is dus de unit waarmee je meet hoe heet een peper is. En 100.000, 350.000, ja, dat is oké. Okay. Tussen een habanero en een Madame Jeannette ongeveer. Dus ja, de meeste mensen die dit luisteren, die kunnen dit vast wel eten. En ze hebben die naam gekregen omdat de pittigheid je raakt als de schop van een geit.
Hmm.
De Bahamian Goat Pepper, vind ik leuk.
Hmm.
Ze drinken er vooral veel fruitsappen, kokoswater. Kaliek is hun nationale biertje. Is natuurlijk van Heineken. Ze hebben ook een speciaal bierbrouwerij. Die heet natuurlijk de Pirate Republic's Brewing Co. Die hebben natuurlijk biertjes als Golden Haze of Piracy. Captain Kidd's Kulsh of Island Pirate Ale. En die hebben verschillende hopsoorten. Waaronder de hopsoort Columbus en de hopsoort Seven Seas. Met 7 CS.
Yo.
En dat vind ik grappig. Ja, dat je een pirate brewing bent en je hebt de hopsoort Columbus en Seven Seas.
Ja.
Vind ik grappig. Ja. Goed, klein quizje voor jullie. Even opletten. Is het een cocktail of is het een plaats op de Bahama's?
Oh.
Bahama Mama?
Cocktail.
plaats.
Ja, cocktail. Hard Bargain?
Plaats. Cocktail.
Plaats.
Hey. Ah, Max.
Goombay Smash?
Ik zeg niks meer.
Cocktail.
Cocktail.
Hey.
Bushwhacker?
Cocktail.
Rockers?
Plaats.
Plaats. Ja, ja, dat is allemaal. De laatste paar waren allemaal goed. Lekker boys. Nou goed, dan gaan we nog even snel sporten. Want cricket is officieel de nationale sport van de Bahama's. Dat heeft natuurlijk te maken met de geschiedenis. Maar verreweg de populairste sport daar is... Hoe is gok?
Voetbal.
Basketbal.
Oh.
Je hebt er zelfs 4 US College basketball toernooien. Op de eilanden. Nou, dat vind ik best wel veel. En ook heel populair is American football. Er zitten blijkbaar heel veel fans van de Miami Dolphins. En wat ook heel populair is, zijn bijvoorbeeld watersporten als zeilen. Maar we gaan natuurlijk even naar de Olympische Spelen. Doe eens een gokje, aantal medailles van de Bahama's.
Ja, alles wat ze hebben gehaald, hardlopen, waarschijnlijk sprinters. Denk misschien toch wel 15 goud of zo.
15 goud? Ben je gek te worden? Ik denk 10 totaal.
Oké, 1 goud.
Er wonen, even voor de duidelijkheid, er wonen op dit moment 408.000 mensen ongeveer.
Ja.
Hoeveel goud denk je?
Ja, doe maar een handvol dan.
Ik denk 2 goud.
Ze hebben 8 goud.
Ja, maar dat is 25 helemaal niet zo slecht.
Ze hebben, ja, klopt. Maar je maakt mijn komende verhaal een stuk minder indrukwekkend als jij start met 15. Dus ik moet daarna verder gaan met 8. Want zij hebben dus in totaal 16 medailles. 8 goud, 2 zilver, 6 brons. En dat maakt hen het land met het hoogste medailleaantal per hoofd van de bevolking. Sterker nog, ze hebben verreweg de meeste medailles van landen onder de 1 miljoen. En met een bevolking dus van 408.000... hebben ze ongeveer 1 goud per 50.000 inwoners.
Wow.
En dat maakt ze echt insane de allereerste op dit
Liechtenstein dan?
Ja, dat is winterspelen.
Ja, dit is alleen zomerspelen.
Oh, alleen zomerspelen. Ja. Okay. Ja, lekker bezig.
Ja. Hebben jullie enig idee, op gouden medailles heb ik het dus nu alleen over, welk land er tweede staat qua gouden medaille per hoofd van de bevolking?
De zomer, ja. Mm. Dat zou ook wel eens Caribe kunnen zijn. Misschien Jamaica of zo?
Nee, in Jamaica staat 9e.
Bangladesh?
Nee, ik heb geen idee, man. Hongarije.
Oh ja.
Oh ja,
die hebben 181 goud.
Ja, dat is natuurlijk een van de beste landen die nog nooit de Spelen hebben georganiseerd.
Ja, zijn landen het beste land. Precies. Ja. En een van de allerleukste atletes van de Bahama's wil ik even op inzoomen. Dat is Shanae Miller. Of nu Shanae Miller Uibo. Ze was een opkomend talent. Ging eerst naar de middelbare. Maar voordat ze ging studeren, ging ze nog even naar de Olympische Spelen in Londen. Daar kwam ze niet ver, maar ze viel wel op. En toen ze ging studeren in de University of Georgia, tekende ze een dik lucratief contract met Adidas.
Okay.
En toen ze daar aan de universiteit ging, werd ze een ster van de Georgia Bulldogs. Dat is natuurlijk een college team in atletiek. Maar ze maakte zich eigenlijk ook al klaar om mee te doen aan de Olympische Spelen van 2016 in Rio. Nou, daar deed ze mee aan de finale van de 400 meter. En in de laatste 50 meter, ik raad iedereen aan om dit filmpje even te kijken. Ik ga het ook nog wel even op de socials zetten. Want in die laatste 50 meter lag ze eigenlijk best wel flink voor op de volgende persoon. Dat was namelijk een Amerikaanse. Maar die kwam steeds dichterbij en dichterbij en dichterbij en dichterbij. En het leek er echt op alsof ze zou sneuvelen precies bij de rand van de finish. En wat ze deed is op het allerlaatste moment, met haar allerlaatste kracht, gooide ze zichzelf letterlijk over de finish. Ze viel over de finish heen. Maar daarbij won ze echt nipt de gouden medaille op de 400 meter. Wat ik echt een geweldig einde vond. Ze won ook goud 5 jaar later in Tokio. Daarna is ze moeder geworden. Heeft daar echt heel veel hele leuke interviews over gegeven. Voor mensen die haar vragen over hoe het zit met haar atletiek toekomst. Dan zegt ze de hele tijd van ja, dat is leuk atletiek, maar ik ben nu moeder, weet je wel. En dan heeft ze hele leuke interviews over haar moederschap. Vind ik heel leuk om te lezen. Maar ik denk dat ze de komende Olympische Spelen en prijzen gewoon wel weer bij is. Dus het is er zeker eentje om in de gaten te houden. Ze valt op met haar buiten de atletiekbaan briljante kledingstijl, dus van Adidas. En op de atletiekbaan met haar echt hele bonte kleuren haar. Die is altijd paars, groen, geel, blauw. Of en dat vind ik misschien wat allermooiste van de Bahama's, de atletiekpakjes. Azuurblauw met zwart en een toefje geel.
Daar komt die vlag goed tot terecht. Ja,
prachtige pakjes. Je gaat ze zien deze zomer in Parijs.
Lekker.
Mooi.
Nou, jongens. De slotvragen. Wat maken de Bahama's uniek?
Er zijn wel een paar natuurlijk. Geen Antil. Of geen groep Antillen. Als eiland staat in het Caribisch gebied.
Nee.
En volgens mij ook gewoon het enige land dat zo'n serieuze piratenrepubliek heeft gehad.
Ja.
Dus ja, piraterij in de hele regio. Dan kom je vroeg of laat toch gewoon bij de Bahama's uit. Daar is het gewoon echt het grootst geweest.
Ja, en dan bij Nassau dus.
Ja.
Ja. Ja. Is dit enige land wat uitsluitend bestaat uit zandbanken?
Ja, maar zijn het echt allemaal zandbanken?
Ja, ja, misschien is dat een iets gesimplificeerde versie.
Op dat grote eiland heb je ook echt wel een beetje moerassig-achtig, een beetje swamp dingen in het binnenland.
Ik denk dat nou goed, inmiddels ook wel gewoon uit zitten zandbanken.
Het hoogtepunt is volgens mij iets van 60 meter of zo.
Hmm.
Ja, dat is een heuveltje.
Kan zijn een beetje slecht met klimaatverandering, weet je dat?
Ja, heel veel. Ja, kan niet anders eigenlijk.
Zeespiegelstijging is voor je echt wel een probleem.
Ja, ja, voor heel veel van die cases is dat een dik probleem, ja.
Zij zitten echt precies in die orkaan. Dat heb je niet eens gezegd trouwens, maar inderdaad in die orkanen toestroom naar Amerika.
Ja.
Daar, je raakt altijd de Bahama's.
Ja, ik had in het politieke hoofdstukje daar niet echt meer tijd voor. Nee. Maar ja, ze zijn wel echt hard getroffen ook door door een paar van die stormen.
Ja. Ja, je hebt wel heel vaak dat die zeg maar iets zuidelijker gaan en dan wat verder naar het westen en dan naar het noorden, zeg maar, richting New Orleans trekken.
Ja.
Dus ze gaan er wel vaak ook een beetje omheen. Ja. Maar ja, soms krijgen ze natuurlijk de volle laag.
Maar zijn de Bahama's uniek in zoverre dat het, ik bedoel, natuurlijk, die Amerikanen hebben dat hele Caribische gebied, rekenen ze een beetje als hun eigen achtertuin. Maar is de Bahama's daarin niet, zeg maar, nou, bij wijze van spreken het eerste stukje gras wat ze raken?
Dat is wel het beste voorbeeld van.
Ja,
ja, zeker weten.
Dus, zeg maar, dit is wat er gebeurt met je land als de Amerikanen eigenlijk een beetje de vrije hand krijgen.
Ja, dat je niet een socialistische revolutie hebt.
Inderdaad. Ja.
Ja.
Dus dit was Cuba geweest als geen Castro de Mach was gekomen.
Nou, wat gaan we doen?
Ik ga een hele grote kaart uitprinten. En dan ga ik alle eilandjes eraf knippen waar hele grote hotels staan of waar heel veel rijke mensen komen. En dan ga ik een dagpijltje gooien. En dan ga ik gewoon naar een klein eilandje.
Een van die eilanden.
Ja, en dan ga ik daar gewoon een dag op het strand liggen. Okay. Genieten van hoe mooi het is. En dat hou ik denk net een dag vol. En dan ben ik denk serieus best wel blij.
Hmm. Ik ga denk ik naakt aan het voeteneind van Nicolas Cage staan. Op zo'n tv.
Zodat hij weer een nieuwe eiland moet komen. Ja.
Nee, ik ga denk ik een gigantisch sociologisch experiment aan. En ik ga aan boord van het allergrootste vlaggenschip, cruise ship, wat er ooit heeft bestaan. Namelijk de Icon of the Seas. Jullie hebben waarschijnlijk wel een plaatje gezien. Dat is dan een extreem groot cruise ship met glijbanen en kleurrijk en weet ik het wat allemaal meer. Die is geregistreerd op de Bahama's. En ik ga gewoon eens kijken wat het allerslechtste van de mensheid te bieden heeft als je ze een soort ongebreidelde carte blanche geeft om maar een soort bizar cruise ship te maken wat via de Bahama's naar de rest van de wereld zou moeten gaan.
Zo, in het hol van de leeuw.
Ja, ik wil gewoon kijken wat het met een mens doet als je zo bloot wordt gesteld aan de verschrikkelijkheid van kapitalisme, kapitalistische excessen, zeg maar.
Een drijvend pretpark.
Ja, maar dat is het echt. Ja.
Oké, okay. Strafexpeditie dus.
Ja. Hug, ga jij überhaupt?
Ja, nou ja, ik ga naar Nassau en jullie hadden een feitje van me te goed.
Oh ja,
ik ga specifiek naar Fort Fincastle. Dat is een kalkstenen fort in de vorm van een radarstoomboot. Dus zo'n boot met van die schoepraderen aan de zijkant.
Ja, zo'n oud Donnerdik, hoe heet dat?
Ja, het fort is daadwerkelijk in die vorm gebouwd. Heel lijp. Vanuit Nassau loop je naar dat kasteel via de Queen's Staircase. Dat is een hoge trap uitgehakt in massief kalksteen. En die trap die hebben ze gemaakt zodat mensen uit Nassau in geval van nood konden terugtrekken in het kasteel. En dat ziet er wel echt tof uit, die trap. Ze zijn uitgehakt door honderden tot slaafgemaakten en later vernoemd naar Queen Victoria. De koningin die de slavernij in het Britse Rijk afschafte.
Hey.
Zo, een goed feitje.
Dus ja, ik vond hier wel een mooie plaatje van. Ik dacht wel van...
dus jij dacht ik hou deze lekker bij mezelf. Dan heb ik helemaal aan het eind van de aflevering...
Heb ik nog een antwoord? Ja, want ik zat echt wel een beetje met deze vraag in mijn maag van tevoren. Want nee, ik moet zeggen dat Bahama's niet zo hoog op mijn lijstje staat van bestemmingen waar ik naartoe wil.
Hij staat wel in de lijst van afleveringen die we gemaakt hebben.
Absoluut. En dat is maar goed ook. En goed dat jij ook geluisterd hebt. Want daarmee is je reis weer een stukje completer langs alle landen van de wereld. Dus bedankt voor het luisteren naar dit hoofdstuk van de Kleine Podcastlas. Je hoorde Leon Boelis, Max Gerritsen en Hugo Noordman. En Jonas van Impen doet de eindmontage. Nooit volledig, wel origineel. Geen experts, wel liefhebbers. Volg ons via Twitter of Instagram op @grotepodcastlas en kijk op grotepodcastlas.nl. En volgende week dan reizen we door naar Burkina Faso. Bye bye.